Gemeente, laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 2, vers 5. Uw ijzeren staf, die al hun macht verplet, maak hen eerlang eerbiedig onderzaten. En noodzaak hen te buigen voor uw wet, of sla ze aan geruis als pottenbakkerspaten. O vorsten, wil de wet der wijsheid horen, eer gij God zelf en zijn gezalfde hoont. O rechters, tot de stoel der eer gekoren, verdraag zijn tucht die u zijn liefde toont. Psalm 2, vers 5. schriftlezing voor dit avonduur kunt u vinden in de openbaring van Johannes, hoofdstuk 19, vanaf vers 11 tot en met vers 16. Nog lezen we u eerst artikel 3 van de belijdenis des geloofs, waarboven geschreven staat van het geschreven woord Gods. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden noch voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God door een bijzondere zorg, die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En Hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen de wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke geschriften. We hadden u genoemd te lezen Openbaring 19 vanaf vers 11 tot en met vers 16. En ik zag de hemel geopend, en ziet een wit paard, en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig, en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als ene vlamvuurs, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden, en hij had ene naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was, en zijn naam wordt genoemd het woord Gods. En de heerlegers in den hemel volgden hem op witte paarden gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal het hoeden, zal hen hoeden met een ijzeren roede, en hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des almachtigen Gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heren. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, wordt u rijker geschonken, en vermenigvuldigd van God en den Vader, en van Christus Jezus, zijn Zoon, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Tracht u nu het Heilige dieper aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heere, wanneer het is dat wij hier op aarde te zijn, dan zijt gij in de hemel op mijn ochtend ook op aarde. Want wanneer het is dat gij dan de hemel tot uw boogplaats hebt, en dat gij de troon uw heerlijkheid boven de sterren gesteld heeft, en zo hebt gij dan ook op de voetbank uw voeten te wezen, en waar eigenlijk niet, want alles wat er is, dat is door u, en gij bent overal tegenwoordig. Maar als je dan een wijsje opeens naar boven, dan kunnen we denken dat daar in de heerlijkheid aan u de heilige God zijt. En welke door de openbaring van uw diepe woord heeft willen getuigen hetgeen wat er te doen is. En wat wij daar dan van zouden kunnen weten, dat is eigenlijk dat we niks weten. Want wij zijn van gisteren en we weten van niks. Wij hebben hier dan in deze blindheid te verkeren. En er kan nog zoveel geopenbaard wezen in het dierbare woord des Heren, maar wij kunnen onze eigen gedachten niet overstijgen, want die zijn uit de aarde aards. En Heren, wanneer er alles staat in de hemel, dus dan heilig op de pees, dan kunnen we denken dat hier allemaal onheilig is. En wij mensenkinderen in deze staat geboren, die dan in deze vloekstaat verkeren, kunnen niet anders dan de onreinheid en de onheiligheid hebben. Maar dag wanneer we dan bij de dwaasheid van ons leven paaltijd worden, zie ik wel dat er niet wat is in ons dat goed is. En ook wanneer de genade in uw kinderen, in die kinderen in de kerken te zijn, dan kunnen we ook van Paulus weten dat het niet beter wordt. Maar als wij dan het, kwaad, het goede willen doen, dan ligt het kwaad ons bij. En af dan moeten wij toch zeggen dat er uit deze blote natuur staat niet is iets wat goed is. Maar wat er uit God is en wat gij dan van boven hebt te werken en wat door uw geest in het leven gekend te worden, dat is een volmaakt goed werk. En wat al wat gij vroeg, dat zal juichen tot uw eer. En dan kan je zeggen dat wat uit God geboren is, dat zondigt niet. En dan heb gij zelf dan in het hart en het leven willen werken, hetgeen wat bij de mens niet te vinden is. En zo is dat ook zo noodzakelijk dat wij dan die kennis krijgen in ons leven. En dat gij in de hemel zijt en dat gij onze schepper zijt en dat gij, ja, daarin volmaakt te wezen en dat gij groot zijt en dat gij onheilig zijt en dat wij in de nietigheid van de mensenkinderen te zijn en de mens die het te sterven en daarna het oordeel van dag wanneer het dan bij het boodschap hier dan gevonden wordt dat er een God is en zo wordt er bij dan ook gelijk geboodschap dat we mensenkinderen zijn en dat wij onverstandig zijn en dat er een besluit is en dat er een weg is waarin gij het ons kunt openbaren volgens besluit dat we weten dat we sterven gaan. En dan is dat ook zo wel te zien. Het blijkt dus dan net van de condonatie afkomen. En wanneer zo dan de stervende in het midden van ons zijn. En dan zeker dan ook zo de gestorvenen. Dan moet het dan wel wezen dat wij zien dat we zelf dan hier in het leven zijn. Waar het leven gestadig gedood is. Dat de mens heeft te sterven. En dat het is dat er een godsontmoeting zal wezen waarin deze brug. Die dan naar de hemel geslagen is, zou moeten behandeld worden wanneer het is dat wij met u verzoend worden. Want de weg welke de mens heeft te gaan, dat is de weg des verderfs. Welke hier dan in de paad des onrechts heeft te wandelen, waarin de hele mensheid dan daar verworden en verdorven zij, dan naar die bestemming hebben te gaan. Met zien dat er van uw kant en zijde aan, ja, het werk heeft te gebeuren, hetgeen wat zalig maken te wezen, en dat in de kracht waarin gij, o God, de mens hebt te weten baren, en waar gij dan zelf de mens ziet dan tot die kennis hebt te brengen van God, wil ik hier dan het eeuwige leven te wezen, maar ook zo, dan voor ons dan hier dan te weten wat er in die psalm gedicht is gevorderd, de mens ziet dan, dan hoeven we echt niet te kijken naar dat wat er in die burgerlijke staten te gebeuren, wat er in de koninkrijken der aarde zal zijn, maar wat er ook in de kerk is en wat er ook in het werk is en wat er ook in ons leven is aan boosheid en goddeloosheid en mensenkinderen. Daar staat een opgetekend, heren, dat de mens dan woedt in zijn vijandschap tegen God. En die vijandschap die kan als het ware dus nou wel bedekt zijn door een zekere godsdienstigheid der mensenkinderen, wat voor soort en kleur dat het ook zal wezen, maar niet dan van binnen, dat heeft die vijandschap, heren, en of dat het de wens dan als een vijand vlot openbaar te komen, gelijk als het dan beschreven is. En gelijk als dat bij het kunnen zingen zelfs ook wel, wanneer toch de psalm dan net te klinken, hetgeen wat hij dan in het verleden geweest heeft te wezen, in de tijd van David was, en in de tijd van de heiligen dan in het Oude Testament, en als het dan is dat er in de voortgang van het evangelie dan onder de heidenen geperkt te zijn, wat de mens dan net te ontdekken aan deze natuur, welke hier dan in Adam verloren en verdorven natuur heeft te wezen, welke de mens is in vijandschap. Zoals de apostel ons dan bepaald bij hetgeen wat er bij eertijds geweest is, tot de mens in de zonde en de dood, de zonde en de misdaad heeft gewandeld. Maar in de gruwelijkheid der zonde en de macht en de heerschappij van de zonde onder de mensen gemeen goed hebt wezen, omdat we allemaal gederven de eerlijkheid God, en dat de mens in het hoofd in Adam dezelfde te wezen welke tegen God is opgestaan, maar dat gij dan zelf in de oppermacht uw heerschappij dat woed aan het einde te brengen, dat zie je wel, dat het is wanneer gij de zonde hebt te straffen en het oordeel hebt uit te voeren, maar dat het ook is dat gij tot bekering hebt te leiden, dat hier, ja, in de zegen de arbeid en het werk waarin gezegd is dat gij op de dag van uw heerkracht een vrijwillig volk heeft,
dan wordt het dan duidelijk, heren, dat gij zelf daar dan de hand in heeft en dat gij ja, het werk heeft te doen en het werk dan heeft te volmaken wanneer gij daar aan begon. En zo je het dan, ja, ten eerste gezegd in het Oude Testament, dat hij dan zo vaak tot troost geweest is in het leven van uw volk en kerk. Dat hij het dan echt zou voleinden, hetgeen wat u aan begon. Want het is net zoals dat bij alle mensen te wezen, dat hij met die paardentestmaanders dan een beginsel aankomt te tonen, wat hij denkt dat uit God te wezen, maar dat hij zelf een bezig te wezen. Dan kan het niet anders zijn dat deze woorden misbruikt worden, maar als het hier dan tot troost is, dan zie je wel dat gij, wanneer toch zo, dan deze kracht van God in het leven op een paard te pezen ten zaligheid, dat hier in de Raadse kerk hier dan in dat woord er gezegd is geweest, hetgeen wat gij volbaart. Wanneer zij zelf dan hun eigen doorgaans meer hebben te leren kennen en niet dan ook zo hebben te beleiden en niet dan ook zo met de misdadigheid van de eigen teven wel vertrouwd op te feesten om hier dan afschuw van de eigen te krijgen en niet dan zo tot God zich te wenden en aan de troon der genade daarvoor de top des hemels de knieën te buigen en niet dan de beleidenis te doen en de bekentenis dat wij niet zulke best of braaf mensen zijn maar dat wij ons weg hebben verdorven en dat wij dan verdoemelijk zijn en dat wij dan als het ware dus dan in het recht die dan van u dan ook de toren van God zou kunnen verwachten en dat u dan met zoveel dankmoedigheid hier nog kwam te nodigen dat gij daar toch op aangewezen hebt dat die zoon welke in de raad des vrede zich daartoe heeft aangediend die tussen beiden komt en hier dan als de gezalfde des Heren dus werkzaam werd te zijn welke hier dan in de tijd van de fruit heeft gekregen en de tijd in de tijd heeft te gebruiken dit machtwoord om hier de mens te arresteren en te brengen aan uw voeten. En daarom dan, ja, het uit het Heren, en dan, ja, te tonen, en dat dan een ernst hebt te wezen. Maar dat ook uw ernst hebt te wezen, waarin gij dan zelf voor de besluit hebt willen verraden, en dat uw zoon de gezalte is, uw enige geborene, welke de heerschappij en de macht van u hebt gekregen, waarvan ook in het lezen duidelijkheid hebt te zijn dat er in tijd der wereld, dan niet dan zal verschijnen als de rechter van hemel en aarde, wanneer dan dit woord vervuld wordt, hetgeen wat net is gezegd, dat gij dan daar, dan de heidenen hoeden zal, en dat gij je tegenstanders met de pottenbakken slag zou verslaan, en dat het is dat er hier in het bloed dan een rivier zal wezen van die beslagenen. Maar ach, als u dan zo zegt, heren, dat wie gij uw liefde toont, dan moet het ons verbazen dat de mens dan er geen oog voor heeft. Dan wordt het verbaasd dat de mens zo hard heeft door te gaan. Ja, is de eigen liefde, waarin het is dat hij op godsdienstige wijze, op wereldse wijze, maar dan zijn liefde toont. Ja, die hij dan aan deze wereld gegeven hebt. En die dan ook zo als zijn hart en zijn teven hebt willen verzekeren om met vaste schreden hier dan te gaan. Om de zonde te dienen en de zonde te lieven en de zonde na te gaan. En niet dan ook zo met dit zonde leven te sterven, als u het dan niet kwam te verroeten. Maar als u dan zegt, heren, dat er zo verkust te worden, en dat wanneer dienen, en dan in vrede, dan is dat de spaarde dan, ja, ook van u die uitnodiging nog. En het gaat dan, ja, de verkondiging gegeven van hetgeen, en wat echt de liefde is. Ja, dat gij dan uw eigen zoon die gespaard heeft en ons alle heeft overgegeven. Ja, dat die dan zo dan in binnen dan krachtdadig dan niet dan trekken zal. Die pens dan van zijn eigen af, van zijn eigen in zijn eigen ellendigheid waarin die heeft te verkeren. Och, dat zijn dan die toonbeelden van Gods barmhartigheid en Gods genade die wij in onze vader gevonden hebben. En die daar dan, ja, getuigenis van gegeven hebben, dat God er, ja, het werk mee gehad heeft. En dat dat nou puur liefdefeest is. Ja, om ze uit deze duisternis te brengen tot die volte paardeer, tot deze gezegende Godzoon. En de Heer Jezus Christus, die zijn eigen heeft dood geliefd. En die ten eist naar deze peert gepaakt heeft en hier, ja, in het vlees gekomen is. Ja, om te lijden, te sterven en te verdragen. En wat gij aan spot en wat gij aan hoon en laster heeft gehad. En we weten is dat zij u verworpen hebben, dat wij u verworpen hebben. Geen hart gesnagen hebben op deze op deze zaligheid. Welke in Christus Jezus te wezen. Welke Ita met hand en tand zich hebben verzet tegen het machtwoord. Maar als het dan is dat er in het overbiddende van uw gedaden een perk te zijn. Dan is dat zeker of niet dan tegen te staan. Dan is het eigenlijk dan toch. Dat het zal zijn dat het de liefde dwang is. Ik wil en zij zullen. Ja, het is toch waar, Heer, daar gaat de mens tegen de eigen ook in. Maar als het dan is dat er in dit werk, waarin gij de overbuiging der zielen te kennen, dan wordt u daar toch voor ingewonnen. Dan heb daar, ja, deze zegenpralende macht van Vos Messias in het leven de werkelijkheid te zijn. En ook, daar zien we alle kanten, dat dit spaarzamelijke te wezen, tenminste, zoals dat dan bij u hebt te gaan, zoals dat in de echte bekering hebt te gaan. We hebben dat zelf ook wel weer gezien, dat er in de vroegere tijden, dat de mensen zich van de deugen tot de waarheid hebben verkeerd. Maar nou is het dan zo, dat is dat zij deze waarheid verlaten en de deugen hebben diep gehad. Maar wat een wonder toch, dat hij toch een overblijfseltje hebt naar de verkiezing der gedaden. Wil ik dan prachtig zijn voor alle soorten van godsdiensten, maar welke hier in de godsprezen wijken van het kwaad en wandelen, ja, naar die regel, welke gij in het huishouden van dit plan, van dit eeuwige verbond heeft willen stellen. En dat het is dat zij, ja, u volgen, en dat zij niet anderen hebben te volgen, en dat zij die waarheid de uitspraken kennen van uw uitnemende heerlijke diepte, welke gij, o Heer Jezus Christus, gegeven heeft, en die dan ook zo in deze vereniging hebt gebracht van deze onverbrekelijke liefde, welke gij met de band aan uzelf geknoopt hebt, de ganse kerk, welke is de bruid van Christus. Ach, daar heeft hij dan de getuigenis van uw zoon, welke uw enige geboren is. Heeft gij de ganse schepping als paar getoond in het woord der waarheid dat er een weg is ter zaligheid. En dat dit moeten en dit getierde wensen, kinderen, dan aan einde te komen, wanneer dan die tijd de gedaten voorbij heeft te wezen en dat hij dan zo dit godsbericht hebt aan te vangen. Nog steeds gaat dat woord nog uit. En die het horen, en die horen het. En als dat niet gehoord hebt geworden, dan is dat niet vreemd. Maar ach, het is dan zeker waar dat het hier voor ons vreemd moet worden. En dat is dat wij, en dat die beeld blijven daar dopen. En wordt dan ons toch te sterken, wilt u ons toch leiden, en wilt u ons toch bevrijden, van de zonde, van de ongerechtigheid, en van het grote kwaad waarin we gebonden zijn met boeien der hel. En dat is dat wij, dan het ervaren, ja, de schoonheid, heerlijkheid, van het Lamme Gods. En dat de zonde weer te ver te nemen, en niet aan onze beeld die dan komt te bezoeken, en bij u, wanneer het is dat we zeggen, kom en zie, waar heb gij te wonen, heren? Ach, en als gij dan hier daar, dan hier dan het plaatsje genomen hebt, om hier dan het hoofd neer te leggen, dan is dat hier geweest op een koude steen, en dan is dat hier geweest waar het holen, en dan is het waar het voorbeeld zijn van u, welke niets heeft. Die alles heeft niets. Omdat dan, ja, in die armoede, en die kerk te rijk zal zijn. Rijk in God, rijk in Christus Jezus, de parel van grote paarden. Wat is dan al het andere arbeeren, wat hij de mens dan verzameld heeft tot zijn dienst, en wat wij hier dan denken, waarop we kunnen steunen? Wat was dan niet meer dan gebroken roetstaaf met de bezen, en welke de handen te boren, en dat wat hier aan fundament dat onder ons weggespoeld te worden, wanneer Gods beproevingen in het leven duidelijk worden, en hier de zware bezoeking en die verdrukking komt, en welke dan hier de veert zal komen te benauwen, en welke dan de knieën doen knikken, en die dan verlammend zijn, en vanwege de spraken van God, welke keer ja, op de wereld op deze keer wezen zal. Want onze God, er komt in gerechtigheid, en dit uit de voorbereidingen al aan, en waarin het is dat we u kunnen verwachten, en die pakken zijn aan die poorten, Heer, om hier dan neer te zitten, en te kijken, uit te kijken naar uw omst op de wolken des hemels, en de toekomst des Heer gedaan. Blij vooruitzicht, maar geef dan de genade, dat wij dat ook mochten zien. En er zitten het wel vaak ook met die droefenis, heren, en ook hier met wat die van binnen allemaal af heeft te spelen. En u hebt het ook wel gezegd dat er in ons leven geen vrucht is tot in de eeuwigheid. En dat we daar dan gaan zoeken, ach, dan is daar niks te vinden. En dan dingen, welke wij niet eens uit durven spreken. Het graaf maar diepe mensen kent en gij zult meer gruberen vinden. Ach, dat kan onder enige zeten en onder enige werkzaamheden verborgen zijn. Dat kan onder die valse beleidenis zo schoon hebben te lijken, alsof dat de mens de strijd te boven is, alsof die een kind van God is, alsof dat die door reiniging en wassingen aan God zou aangenaam zijn. Maar ja, uw volk, die weet beter, heren. Graaf maar diepe mensen, kind. Oh, en dan krijgt wij een hekel aan onszelf. En dan zijn al die hatelijke dingen, en die zijn bij ons zichtbaar geworden, en die wordt afgespiegeld in de uitleving der mensenkinderen, maar in het idee van uw volk, en daar hebben ze daar met daar te staan. Ach, dat dan, dat die koninkrijk nog komen, dat gij nog komt af te dalen, en niet omdat we zulke goede mensen zijn, maar dat gij uit deze erbarmen, dat gij uit deze onbegrepen liefde, en dat gij volgens die eeuwige raadslag, onder dat vaste besluit dat gij gemaakt hebt, en dan onder het oordeel van u werden weggetrokken. En dat wij zien, en dat hij, Heer Jezus Christus, dan, ja, in dat oordeel is gaan staan. En dat gij met uw hart, dan borg geworden bent. En dat gij in de duistere nacht van deze toren, en welk dan over u uitgestort is, en dan hebt gestaan, ja, als borg en als bedelaar, ja, op de weg te banen tot u. Door uw bloed heen, en door deze toorn heen, en door die vloek heen, ja, door alles heen, en wat hier dan van u in hand geëist is. In gehoorzaamheid, in liefde tot de Vader, ja, ook in liefde voor degenen die liefdeloos zijn. Ja, het liefde voor mensen die naar u niet vragen en naar u niet zoeken. Niet klein te krijgen, nooit te denken, nooit te weten. Oh, wat hier dan in geschied is, dan in op Golgotha. En dat hij het dan niet nog eventjes die stuier hebt op willen dichten, wanneer het gaat over dat eeuwige besluit Gods, wanneer die dwaze mens dan wordt aangesproken hetgeen, en wat u van uw gezalte gezegd heeft, en dat gij dan nog weet niet dan tot de knie voor hem te buigen, hem te erkennen, hulde te bieden, wijd het leven wijd aan hem. Daar zijn we niet mee klaar, heren, als wij zondags een keertje naar de kerk gaan. We zijn er niet mee klaar als wij dan bij een of andere kerk ons hebben aangesloten. Maar te weten dat de wet dan doorgaat in die enge poort. En dat is dat Heer gerechtvaardigd te worden als een goddeloze. Als een die dan verdoemelijk is. Om niet door het vrije gedaante en door het werk van uw Heer Jezus Christus, welk wij u dan hebben te kennen, en dat is het enige werk waarop dat de mens dan, ja, de zaligheid om niet krijgt. Door de vergeving der zonde, en door het bloed van het lam, op de voorbidding van Christus, naar de beeld des Vaders, naar het werk des geestes in het hart van een zondaar, waarin gij tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en werkzaam in gebed zijt, en die dan de mens dan tot kennis gebracht heeft van zichzelf, van God, en niet ook van de personen, de heilige personen en van het goddelijke wezen, en het geeft niet dat aanbiddelijk is, om niet aan zwijgen ter eer te zitten en God te bewonderen en God te genieten en God te vragen en God te zoeken en God te zingen en God te prijzen en God te aanbidden. Het werk wat boven in de hemel gedaan wordt, en het werk wat hier beneden heeft aan te vangen, en het hart van het doet juichen, en de ziel verkwikt, en iets van de hemel doet spaken, en hetgeen wat hij van de hel beleefde, en dat doet wegnemen, en iets aan die vrede, die rust, en die diepte in het hart te geven. Heer, u weet het, en ook dan door de zorgen, door de zorgen aan het aardse gebonden, wanneer we denken aan een kleine kind dat nog steeds in het ziekenhuis is. Maar zij hebben nog een kind. Maandag, daar heb dan die familie, die ouders, die hebben een kind begraven. Dan is het weg. Althans, hier van de aarde, uit de schoot van de moeder, van de hand van de vader, weggerukt, aangegrepen door de dood, weggesleurd in het graf. Ach, dag, ach, dag, ja, zij hebben dat kindje nog, en bewaar het nog, heren. En ook de moeder, die zit er nog, maar die zit er dan ook weer, die zit zonder moeder, en die zit dan zonder vrouw. Wij hebben dan elkaar dan nog, voor een groot deel, maar anderen niet. Het is allemaal ernstig genoeg, heren. Ach, dat dan zo in dat treuren, in dat verdriet en in deze spanning. En de anderen die dan, ja dan, maar beter zijn, ja donker hebben, wanneer dit allemaal niet zo vlot in de gezinnen of in het huwelijke. En dat de mens dan een vreemde wordt in zijn eigen huis. En dat hij haat ontvangt daar waar diepte beloofd is. En dat daar waar eenzaamheid is en verlatenheid is, daar waar dan de mens met elkaar dan in de vrijheid, in deze huwelijksomstandigheden, en dan dacht dat ze dan een gelukkig leven kregen. Maar waar het verandert in hel. Maar niet overal, heren, maar je toch zo ook dat de gedenkdagen daar andere dingen ook door tonen. Dank God daarom. Want dat is dan, ja, dat is niet boven bediensten en van anderen, en welke dat hebben moeten missen, en welke dat dan ook denken door de dood, of door scheiding, of door kwaadheid, of twist, of nijdigheid, oorlogsgebeld en al die andere dingen meer. Help en ondersteun dan nog in ons psychisch lijden. wanneer ze dan tot wanhoop gaan, daar over de aarde lopen. Die dan met zulke ongelukkige huwelijken zeggen, gooi je maar voor de trein, maak er maar voor het einde aan. Maar dan zijn we er niet van af, heren. Dat hebben we het zekerlijk van geleerd. Hebben we gezegd dat gij zult niet doodstaan. Maar Job, uw kind, die heeft de dag van zijn geboorte ook vervloekt. Wist zich geen raad. S'nachts, wanneer ik dacht, ik zal nog rusten, bezette gij je met dromen. En zijn ziel leek de verworving te verkiezen boven dit leven. Maar gij hebt het hem uitgelegd. Gij hebt hem verhoogd. Gij hebt hem toen overkomen en dat hij wat er in het borg van Middelaar ten diepste gekend te worden geen wanhoop. Maar dat hij gestreed heeft en hij geteet heeft in heldhaftigheid. Om wanhopige zielen te redden. Te verlossen die ten dood toe wankelt. Die zich geen raad meer weten. Gij denkt, zijn heren, en zul ik ook. En ook ons, wanneer het woord des Heeren nog open staat te worden, help ons alsjeblieft. Laat het zijn weg vinden tot de harten van deze en van genen of anderen die ook meeluisteren. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 21, vers 8 en 9. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. En de negende doet uw toornig aangezicht het als een overroken. Door het heetste vuur ontstoken, dan wordt in het Heeren strafgericht de gloed, die hen verteert met vlam op vlam vermeerd. 21 vers 8 en 9.
Wel eens zo dat wij dan de uitdrukking horen, daar kunnen we elkaar nog recht in de ogen kijken. En wanneer dan is dat wij dus dan elkaar dus dan hebben te zien en je ziet dat je een gesprek hebt te voeren waarin de mensen staan, dus dan met beneden kijkt, dan geeft dat een nagevoel. Want dan kun je denken, die mens die heeft dan ook, die kan in verlegenheid wel verkeren. Het kan ook zijn dat hij dus dan in die verlegenheid dus dan naar beneden hebt te kijken. En dat is ook een vorm van niet aankijken. Maar het is dan ook wel waar dat er dus dan in het niet kijken, dat begrip wel, die heeft ook soms wat te verbergen. En dan kun je dan soms denken dat dan de verhouding die dan hier dan eigenlijk tussen de ziel en de oog is, eigenlijk niet goed op te wezen ten opzichte van de omstandigheden waarin wij als mensen kunnen verkeren. Dat betekent dus dan dat er eigenlijk met het kijken heel veel te zien is. Ja, dat is toch heel vanzelfsprekend, hè, dat je zei, je hebt toch ogen om te kijken. En dat er dan toch veel te zien is, dat moet toch wel duidelijk wezen. Maar ik bedoel eigenlijk wel dat de ogen dus dan de spiegel der ziel zijn. Dus wanneer het is dat de ogen de spiegel der ziel hebt te wezen, dan kun je zeggen, de ziel dat is zijn persoon, dat is zijn eigen ik, dat is zijn wezen, waarin hij heeft te verkeren. Dat betekent dus dan dat er in die ziel dus dan droefheid zou kunnen wezen, dat er smarten zouden kunnen zijn, of dat er een vreugde zou kunnen wezen, dan kun je dat in die ogen aflezen. Ogen zijn dus dan een spiegel van de ziel. Nou ja, goed, daar kun je dus dan in aflezen de liefde die we voor elkaar hebben. En daar kun je dus dan in aflezen, dus dan ook de haat die de mensen dan tegenover anders kijken. Dan moet je zien dus dan wat er dan in die ogen dus dat te zien is, die hatelijk kijken. Dat zijn ze vellen, dat branden ze als het ware dus dan in de kassen der ogen. Dat zijn die haatdragende zielen welke in het kijken dus als het ware dus dan duidelijk de blikken hebben. Dat ze jou zou kunnen doden. En dan kun je dat dus dan ook weer in die spiegel der ziel dan zien. En je kunt ook anders dingen zien, de liefde natuurlijk. Of je kunt daar een zekere mildheid in aflezen. En je kunt er een zachtmoedigheid in aflezen. Als ik dan zeg dat de Heer dus dan zelf dus dan gezegd heeft, leer van mij dat ik zachtmoedig ben van, en nederig van hart. Dan kun je dat zien in zijn leven. Dan kun je dat zien in zijn oor, in zijn ogen. En dan kun je dat zien in zijn houding en in zijn gedrag. Waarin dus dan zulke zachtmoedigheid de uitdrukking hebt te krijgen in de ogen. Waarin dus dan het binnenste, de eigene van de mens in zijn persoonlijkheid en in zijn ziel. Als het ware uiting geeft in de spiegel van zijn hart en van zijn leven. Om hier dus dan met de ogen is het ware dus al veel te laten duiden hoe het in zijn hart is. Nou ja, kijk je dan, en je komt aan de deur, en je ziet wel, er staat iemand te staan, je vriendelijk voor je te wezen, en er heeft iemand niet iets te zeggen, of je merkt al, en er is een vriendelijk ontvangst. En als je dan, ja, dus dan pijn hebt te zijn in het ziekenhuis, je kijkt dan, en er springt dus dan een traan in je ogen, en dan is dat dus maar dus dan het meetlijden en meetogen dat je hebt. En zo kun je dus dan de toornigheid in je teven hebben, en zo kun je de strengheid in je teven in het beeld van je kijken, en waarin je dus dan de mensen maar dus altijd wat hij te zeggen heeft, die dus dan al een duiding geeft in de ogen. Nou ja, als wij deze gedeelte te nemen en we zien wel dat Peer dus dan dat zijn ogen zijn als een vlam vuurs, dan kun je wel denken dat het ten opzichte van de tijd die ze veranderd hebt te wezen, wanneer het gaat over dat wat hier dus dan in het gericht aan toont en dat hij dus dan hier toen in zijn leven toont. Ja, in zijn leven was hij dus dan die zachtmoedige. En toont hij zijn liefde. En die liefde die staat in de ogen van Christus duidelijk te zien voor de zijde. Nou ja, dan moet je eigenlijk dan kijken weer wie de zijde is. Dus dan, de zijde, dat zijn dus dan eigenlijk de omvattende poorten voor alle, welke dus die hem toebehoren. Toen kwam het te behoren, en welke hier dus daar tevens maar dus dan de zijne geworden zijn, want het waren we niet, en dan kun je dan zeggen, kijk eens, dan is het toch weer de liefde, die hij voor de zondaar had.
Dus dat ik zeg, hij heeft liefde voor de zijde. Nou, laten we het dan zeggen, dat is een kerk met een grote K. Welke hij dan uit dit leven zalig gemaakt heeft van hun zonde en de ongerechtigheid. En gekocht heeft met de dure prijs van zijn hartebloed. De zijne gekocht door de koping van zijn bloed. En dan is dat er dus in dat zijne dus een omschrijving kan wezen van degene die dus daar ja, gelovigen acht kunnen worden. Dus voor alle gelovigen, voor al zijn kinderen. Dan kun je dan zeggen, dan zeg ik iets van de zijne. Maar als ik dan zeg, ze waren het eerst niet, dan kun je zeggen, hij had ook liefde voor de zondaar.
Gelukkig wel.
Want als dat niet geweest was, dat er nooit iemand te staan hem de zijne kunnen noemen. En de mijn, dat hij de mijne was. En als dan zelf daar getuigenis van gegeven hebt, dan kun je ook nooit zeggen dat ze de zijde waren. Want het is dan wel denken dat de mens dat zou kunnen denken en zou kunnen zeggen zonder dat de waarheid te berusten. Maar als het dan is dat ik echt de daad heb, dan weet je dat ook. Nou, als het dan over dat toornig aangeblik gaat, van die vlammen vuurs. Waarin dus dan de aantuiding is. En dat hij dus dan met die ogen iets wil zeggen ten opzichte van degene voor wie hij nu komt te verschijnen. En dan kun je zeggen dat er dus dan toorn is. Maar dan zegt dat hij voordat hij op de aarde gekomen is, toen heb ik die toorn nooit in zijn ogen gezien. Want dan heeft hij ja, dat meedogen. En dan heeft hij die vriendelijkheid, en dan heeft hij die zachtheid, en die mildheid in zijn ogen laten uitstralen. Het aantrekkelijke van de ogen, waarmee Christus dus de schaduw aangezien, en die dus dan ook steeds dan heeft willen behandelen in het meedogen, en in het liefde en volle, en in het zachtmoedige, en in het nederige, en in het welkom heten aan de zondaren. Dus dan, ik weet haast zeker, dat hij dus dan ook wel eens een toornigheid heeft laten zien. En dat heeft hij gedaan tegen de Farizeeërs. Dat heeft hij gedaan dat hij zijn hart opwerkte, dat hij ze met strengheid heeft aangezien. En dat hij als het ware weinig vertoond geworden is op die Farizeeërs. Maar ik kan niet denken dat hij dat voor anderen gedaan heeft. Hij heeft wel de beter over die gasten uitgesproken, die schriftgeleerden en die betbedige mensenkinderen. Maar als het dan over dat arme volk geweest is, dan heeft hij daar dan het meedogen gehad. En dan heeft hij daar de vriendelijkheid voor gehad. En heeft hij zich alle liefde getoond om hier dus dan deze tegemoet te treden. Het was in zijn ogen te zien. Net zoals het dan bij u in de ogen te zien is. Ze vlammen van haat. En ze vonken van bitterheid. Het is net of hij die hel in die ogen ziet branden. Waarin deze vlammen dus dan uitstaan van mensen welke elkaar haten. Maar als dat is dat de Heer dus dan als hij die vlammen hebt, dan moet het buiten staan. Vlammen ter liefde zijn, of dan moet het vlammen van toorn zijn. En als dan die vlammen van toorn, dan gaat het over een rechtvaardige toorn. Dan gaat het niet over hatelijkheid, dan gaat het niet over bitterheid. Dan gaat het over rechtvaardigheid. En die rechtvaardigheid die toont hij dan, als hij op die wolken des hemels weerkomt. Nu is het dus dan die toornigheid niet. Nu is daar nog de beweging van zijn liefde. En nu is er nog de nodiging tot zijn heil. En nu is er nog de noodiging van het kruis, waarin deze stervende diepte van Christus te zien is, waarin deze ooggetuigen naar de Vader zijn opgeslaan op dat werk ter voldoening uit te richten, en niet dan met mijn doog op die mensen te zien, en te bidden dus dan, Heer, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar zo het hij niet meer. Dan worden de ogen vlammende van toorn. En nu vlammen ze van de liefde. En straks van de toorn. En één ding nog. Voordat wij dan tot de tekstwoorden overgaan. Dat particulier te mogen beleven. Het zelf mogen beleven. In de afzondering mogen beleven. En niet alleen als geheel deze kerk en bruid, maar die liefde voor jou. En die liefde voor u. Particulier in het leven mocht leren kennen. En dat hij daar in die afzondering. En waar het is dat hij daar in die binnenkamer gebracht heeft. En waar hij dan zijn liefde heeft willen verklaren. En waar hij dan van zijn spraak doet horen. En van zijn liefde vermeld. En van zijn liefde de verklaring geeft. Maar ook die liefde doet voelen. Vlammen ter liefde. Kijk je vriendelijk aan. Wij horen Petrus. Ja, de. Je hebt misschien al wel preken gehoord van onze leraars, die misschien speciale aandacht, maar wel ook wel, dan ook zo terloops genoemd weer, hè, van Peter, de Heer zag Petrus aan, en nou ja, dat is niet te doorgronden, dus dat aankijken van de Heer, dat is ook een ondergrondelijke diepte. Het is niet eventjes dat ik zeg, kijk eens, dat is een emotie of dat is iets wat je dan nu kan hebben en dan straks weer niet kan hebben. Waar eigenlijk dus dan een diepe, 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 zeer diepe, onpeilbare, diepe liefde voor Petrus is geweest. Dat hij hem aanzag. Ja, dan kun je door, ja, niet veel filosoferen, maar dan kun je zeggen, dat had hij al voor eeuwigheid. Ja, zeker, dat is ook zo. Maar dan in de tijd, worden wij dat gewaar. En dan die harte liefde van hem. Die stervende liefde van hem. Die liefde voor u. Dat deed ik voor u. Dat anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is die individuele. Dat is die persoonlijke gang die de Heer met zijn kerk en met zijn volk gaat. Om met deze diepte bekend te zijn. En dus niet alleen dus te zeggen. We kijken, het is dan nou. Het is prachtig uitgelegd. Laten we zo maar zeggen. Dat u dat nou even aanhaalt. Dat vind ik mooi. Nee, het is. Het is liefde voor u. Als gij als zondaar van hem, zondaar met die liefde bekend mag worden, maar ook als kerk, ook als zijn medegenoot, als zijn gezelf, als de apostel, zoals dat apostel jezelf dan, ja, daar zit, hier is de apostel der liefde, hij wordt de apostel der liefde genoemd, je moet maar denken dat hij veel van de liefde gesproken, maar dat hij ook veel van de liefde genoten heeft. Johannes de apostel der liefde. Weet daarvan. Hij zegt toen, hij zegt de discipel die u lief had. Hij cijfert zijn eigen weg. Dat is de echte godsvrucht. Hij zei niet, ik Johannes, die heb aan de borst van de Heer Jezus gelegen. Nee, die discipel die de Heer lief had. En dan dubbel, dus die de Heer zelf lief had. En de apostel die de Heer ook lief had. Dus hij wordt die liefde in eenheid. Die Johannes lief heeft. En Johannes, die de Heer het diep heeft. Zo komt het eigenlijk dan in zo'n zinsneed het over. Het is van weerskanten. Het was een eenzijdige liefde. En het is een tweezijdige liefde geworden. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nou, dat waren de zinnen over de eerste regel van onze tekstwoorden. En zijn ogen waren als een vlammenvuurs. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. We willen daarbij stilstaan in het drietal gedachten, de hoogdelijke rechter. En in de tweede plaats staan de verborgen godsnaam. En in de derde plaats het bekleed geworden woord Gods. Wij kennen de zinsnede bij Johannes ook wel dat hij zegt het vlees geworden woord van God. En in onze tekstwoorden lezen wij dat hij het bekleden woord van God is. Kijk maar in de 13e vers, hij was bekleed. Met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Dus hij is dan ook het vlees geworden woord, maar ook het bekleden godswoord. En in de eerste en de tweede plaats, dan kunnen wij zien de verborgen godsnaam. Dat zien we daar even boven, dat er in de tweede dan van 12 gezegd is, hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En in de eerste plaats is dan de ogen die als een vlam vuurster hebben wat inleiding van gezegd, maar op zijn hoofd waren veel koninklijke hoeden. Dus als hij hier dus dan verschijnt, dan is hij dus dan als rechter. We zouden ook meer van hem kunnen zeggen, dat zullen we ook zeker nog doen. Maar hij komt als rechter van hemel en aarde. En wij hebben dan hier dan ook als hoofd te zien. Hij had als hoofd, hij heeft zijn hoofd. En daar waren de koninklijke hoeden op, dat was een deksel. En deksels waren op zijn hoofd, dat kun je een diadeem noemen, of dat kun je hoeden noemen. Of dat zou je dan kronen kunnen noemen, welke op het hoofd van de Heer Jezus waren geweest. En wanneer het dan over een hoofddeksel hebt te gaan, dan kun je zeggen, dat is voor ons niet vreemd. Want wanneer dan in deze tekst wordt aanleiding geeft om als twijfels te denken dat hij dus zijn hoofd gekroond had. En dat hij hier dus dan de hoed heeft te dragen, dat hij dus dan een deksel heeft en dat hij dus dan op het hoofd te sparen, dus dan de eerkroon heeft gekregen van de Vader. Dat moet ons vreemd zijn als wij denken dat wij het hoofddeksel hebben te dragen. En wanneer het dan is dat we hier dan kunnen zeggen dat wij het hoofddeksel hebben te dragen, dan kun je zeggen dat dit een sieraad zou kunnen zijn. En je kunt zeggen het kan onze deksel zijn. En welke in de bedekking, welke van het hoofd dan is, dan hier van mannen en van vrouwen gedragen zou kunnen worden. En wat hier dan misschien in onze tijd wat minder vreemd te wezen, hoewel dat de discussie er is dat wij zeggen ambtsdragers, hebben die dan hier dan een hoed of een pet op, of hebben zij het hoofd dan ontbloot, dan kun je wel zien dat er dan ook wel eens een discussie staat over datgene wat de mannen dan hebben te dragen. Wanneer zij in ambt hebben te staan. Maar ook zoals dat vroeger geweest is, dat zij allemaal als het ware het hoofd wel hebben gedekt en ook de vrouwen hebben gedekt. Dus wanneer het is alleen die dekking, dan van het hoofd als het ware dus dan dingen zou kunnen gezegd worden, wat hier bij kroon als het ware dus dan een sieraad heeft te wezen, en welke hier dus dan een methode is van een zekere macht die iemand heeft. Nou ja, als de vrouw dus dan hier dus dan in de kerken te zitten, dan kun je zeggen dat zij met het dekken van haar hoofd dus maar bij, wanneer ze bidden, wanneer ze in de kerken te zitten, hier dus dan een macht heeft die boven haar is. Dus zij herkent het, het is een tijd dus maar dus dat de vrouw dus dan niet meer onderworpen wilt wezen en ook niet meer het gezag dan duldt en dat zij zich ontrokken heeft en hetgeen wat de Heer heeft willen bedoelen. Maar als het dan is dat er in de christelijke kerk dus de hoofden gedekt hebben te worden, dan geeft die vrouw als het maar dus dan de erkenning dat er een macht is boven haar, wat dan zou kunnen zien op haar hoofd welk haar man is, maar je kunt ook zeggen dat het om de engelen weer is. Met de verklaring is het waar dus dan, van datgene wat op het hoofd te wezen, dan is het niet alleen, maar een kledingstuk dat we hebben te dragen, wat hier dan voor de kou of voor de sier dan goed te wezen, maar wat hier dus dan ook aanduidt dat er een zekere macht boven is. En als ze dan, van die macht daar erkenning hebt gekregen, dan dekken wij ons voor het aangezicht des Heren, omdat wij als vrouwen dus dan hier de eerbied hebben te tonen voor God, omdat wij dus die macht dus dan hebben te erkennen, en daarom dragen de vrouwen een hoed wanneer de kerk dus daar aan is, en daar wordt niet aan gesleuteld, de echte Godvrezende vrouwen zullen zeker niet anders doen, als dat de gemeente dus dan is, die dus nog naar Gods woord wil leven, dat zijn dus de vrouwen die dragen de hoed nog in de kerk en terwijl dat ze profiteren, of wanneer het is dat zij bidden, dan hebben zij dus dan in de eredienst in zeker toch de hoed op. Maar dan is dat de mannen de hoed hebben te dragen, of de petten te dragen, zeker dan als ambtsdragers zijn. Ik maak er geen discussie van. Maar als het dan is, dus dan dat je dus dan zegt, ik kom in de kerk, en dan gaat die hoed af. Zodra dat wij het huis Gods naderen, dan is het dan dat wij bij de deur dan onze hoed afzetten, en dat wij de pet afzetten. Ik heb het wel eens een keer van een van ons volk hoort in vroegere tijden, en toen hadden daar de jongetjes ook nog de petjes op, en dan kwamen ze dan bij de deur van de kerk, en dan zei ze dus dan die vader, en die zegt, jongens, wij naderen de kerk, petjes af. Nou, de pet af, dat is dus dan eigenlijk dus een betoning van grote eerbied, die wij voor Gods huis hebben, waarin God zijn woning houdt. En waar is dat Heere? En dan spreekt door middel van zijn poort en door die prediking. En als dus dan die eerbied er hebt te zijn, en dan zie je dus dan twee dingen. En dus dat de vrouw juist aan het hoofd dekt. En dat juist dat de man het hoofd heeft te ontbloten. En dat is dus dan hier, omdat de man dus dan de beeld en de heerlijkheid van God hebt te zijn. Wie zou dat niet doen? En als dat, als het dan in de profane wereld dus dan ook op de feest, dan kun je denken, wanneer, dus dan hier, dus dan de man, bij je klederdracht dan misschien nog, dat hier dus dan overheid persoon hebt te wezen, dat je dan zou kunnen zien, dus dat dan de burgemeester komt, of dat er een andere hoogwaardigheidsbekleder komt, dat dus dan hier de man, dus dan even zijn pet afdoet en heel beleefd groet aan de overheidsbekleder. Zo is het dan, dat wij, aan de voetbank zijn de voeten verkeren, dat is dat hier dus de dominee. Ik weet nog wel dat ik pas in de kerk te kwam en die man die had de toga aan, en die had een knop daar achter op de aan de preekstoel, en dan nam hij dus dat die baret, en die hing die dan achter dan op de preekstoel, en dan is het eigenlijk dan zo, dat dus dan geen macht is, dan de macht van God alleen. Dus dan zie je wel dat dit in de bediening dan hebt te staan, maar als dan hier dus dan de mens dus dan te maken heeft met hem, welk hier dus dan het hoofd van de kerk is. Je zou dan kunnen zeggen dat hij het letterlijk is, wanneer je het aanschouwt, geeft wat er in dit gezicht dus dan te zien is, bij een geopende hemel, dat hij de zoon des mensen, welke in de verheerlijkheid is, dan als de ruiter op dat witte paard te zien, dat hij dus dan letterlijk is het waar dus dan die diadeem het hoofd dus dan gedekt had met vele kronen, welke is het waar dus dan, en de een in de ander doet laten vallen, en dat er een opperste kroon op te pezen van opperste macht te sparen, en welke boven alles hebt uit te gaan. Dan noemt het dat als paar dus dan niet alleen in de letterlijke zin, maar dat betekent het ook wel dat het is dat er in de figuurlijke zin, of in de geestelijke zin, het is dat Christus dus het hoofd boven alle hebt te wezen, en dat hij dat boven de macht hebt te wezen, en welke aan hier in die beeld aanwezig zijn, en welke dus dan ook dan door ons heerschappijen genoemd kan worden, overheden genoemd kunnen worden, machten genoemd kan worden, en ook zelfs dan, en misschien dus dan, ook de doodsmacht te sparen zou kunnen aangeven wanneer het over de macht te gaan. Maar het is contra het beest. wanneer de naaper van Jezus is. De beest, de Satanas, de antichrist, dat hij wel, dat is dat die paus ook kroon heeft. En dat hij dan een koninklijke macht heeft, die alleen Christus toekomt. En een beeldelijke macht heeft, welke alleen Christus toekomt. En dat er een sleutelmacht te wezen, en een kerkelijke macht, die dus dan de paus aan Christus wil ontfutselen, al zegt hij dan dat het in zijn naam is, de antichrist. En als dan dat beest is dan gezien te worden, welke dan zeven hoofden heeft, en zoals we dat in Openbaringen 13 gelezen hebben, en zeven hoofden, en dat hij 10 hoornen heeft, en dat op die 10 hoornen 10 koninklijke hoeden zijn. Dus dan zie je de tegenpolen, welke hier in die machtenstware toestand duidelijk worden aangegeven, en hier in het simpele beeldenstware toestand van hoed, van hoeden, welke hier dan de koninklijke hoed heeft gewezen, en als het daar in aantal gesproken kan worden, dat hij zegt, het zijn 10 koningen, en het zijn dan de rijken, welke hier dus dan op de aarde kunnen bestaan, en dat het dan is dat de Heer dus daar zegt, kijk eens dan, dat hij boven alle macht heeft gewezen. Zoals wij dan zeker zullen horen, wanneer dan straks weer hemelvaart is. Dat hij met zijn discipelen samen vergaderd waren, jij in Galilea, toen hij gezegd heeft, mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Dat het is dat hij tot de Vader is weergekeerd, en welke hem met heerlijkheid heeft willen kronen. Dat zal straks op tabelvaart zijn vader staan, en weer duidelijk naar voren gebracht worden. En hier wordt het gezien, dat hij als rechter van hemel en aarde heeft te verschijnen, als de ruiter op het witte paard. Wat gelijk weer op de overwinning duidt. Maar goed, we hebben het dan ja, over die hoeden. En als het dan is dat hij zegt welke machten dat het dan ook zijn, dan is het dus dan wel duidelijk dat hij gezegd heeft dat hij de Heere der Heren is. En dat hij de koning de koning is. En dat hij boven die machten staat. Hij dan ook wel zou het woordje troost kunnen gebruiken wanneer er staat. Ja, de dreiging is van een derde wereldoorlog. Nou ja, er zijn er maar weinig die het geloven. Maar alles staat de kerk te klein geweest. Als we dat gingen geloven, dat er een God is die boven al die macht heeft te staan. En dat wij dus dan tot hem de toevlucht hebben te nemen. We geloven er niks van dat Jezus Christus op de wolken komt. We geloven er niks van dat er een derde wereld aanstaande is. We leven gerust door. Slaan al de waarschuwingen in de twisten in zover dat er nog waarschuwingen zijn. Want wij kunnen denken dat ze op het internet veel meer waarschuwen dan dat ze het in de kerken te zijn. Maar in die kerken spreken ze vrede en geen gevaar. Maar als je dat internet hebt te lezen, dan komt daar juist die gedachte vandaan. En wereldoorlog en derde wereldoorlog draait. En een enkeling die gelooft het. Nou ja, het gaat wel hoor. Maar dat daar die vlamtree komt. En dat het vuur de brandtree hebt te steken. En wie gelooft dat dan? En dat het dan uit zijn oog is. En welke hier met door deze beeld komt aan te zien. Maar goed. Die macht dus dan, die heeft hij. En die macht die kreeg hij van de Vader. En die macht, die gaat hij uitoefenen in de bekering van mensen, maar ook in de verdelging van vijanden, in de bekering van mensen, als hij je te sterker te worden en op de knieën te brengen, en arresteert door zijn geest en door zijn woord, en dat het is dat de mensen die dus dan de ogen open gaan, en dat hij zich komt te verdedigen voor God, en hebt te vragen, Heer, red me toch, en dat hij hier dan komt om hier dan, juist om te vragen, omdat er een zoon is, de zoon, omdat hij niet toorde en hij op de weg begaat, eer dat zijn toorn zou ontbranden. Dus het hebben directe en directe relatie. Dus met het zijn op de wolken des hemels. Waarin hij dus daar in toorn dus dan deze peer komt oordelen. En dat het dan is dat hij doorziet elk mens en elk hart. En dat hij als rechter een onfeilbare uitspraak doet. En ook precies weet wat hier in het hart te zijn. En alle bedrog hier aan het licht komt te brengen. En alle geveinsdheid aan het licht komt te brengen. En alle onwaarheid aan het licht te brengen. En welke dan zijne zijn of die het niet zijn. Dus zit het dan als u geveinsd bent. Zit het dan als u kwaad op het volk, op het kind, op het knechten bent. Zit het dan als u haat heeft tegen deze Heer Jezus Christus. Hij doorziet het met zijn ogen. Hij kijkt met vlammenvuur. Hij proeft wat er in uw hart is. Hij kijkt al die dingen die u door bedekkingen verbloemt. Je kunt je heel mooi voordoen. In zover dat er nog godsdienst is, dan kun je denken dat de mensen zich heel prachtig voorkomen doen. Maar al die deugd, die wordt in één keer weggevaagd door hem. En die het hart aanschouwt en weet wat er in het hart te zijn. En het aan het licht brengt. En ook dan bij iedereen. Ik denk als het dan is dat je ooit bij God ontdekt bent aan je schuld en zonde, dat je er iets van weet. Omdat God aan jouw rechter is. En hij heeft het recht aan Jezus Christus besteld. En straks zal Christus die wij verachten. Die wij niet achten. Die wij niet willen erkennen. Of gedeeltelijk willen erkennen. Onze rechter zal zijn. Nou ja. De koning heb ik genoemd. De macht heb ik genoemd. Wat voor machten, wat er dan ook aan machtigen zijn. En wanneer we dan denken aan de engelen, aan de goede engelen, aan de kwade engelen, die duivelen geworden zijn. Al die machten, al die krachten, alles is de Zoon onderworpen. En hij zal als koning heersen. Hij is tof van zijn volk en van zijn kerk. En hij heeft aan zijn kerk, heeft die liefde, dat hebben we al gezegd. En hij zal die peert oordelen. En hij zal de zondaar straffen. Hij zal de geveinsden, zal hij verdelgen. Hij zal ze onder zijn voeten treden. Hij zal ze in stukken slaan. Dat is de boodschap. Dus, houd er rekening mee, gemeente. Eer dat zijn toorn ontbrandt, buig u voor hem neer, kom tot zijn stoel, onderwerp u aan dat gezag, neem het ter harte, neem u voor om met hem in vrede te komen. Neem u voor om hier dus de Heer te smeken om Christus wil en dat u dan gered mag zijn. En voordat zijn toorn komt ontbreken aan branden. Al die dingen die je nog in het leven wenst te doen. Houd er weer rekening mee dat het eerste moet wezen waar je aan moet denken. Dat die toorn van God, eerder die toorn van God ontbrandt. Dat het is dat hij je zaligmaker geworden is. Dat hij je redder geworden is. Dat hij je verlosser geworden is. En niet zelfverlossing, vermeende verlossing. Met al dat geredeneer wat er in die kerken te zijn. Je wordt er net zo zat van als dat er in de politiek als het ware. Wat een spul toch, wat moet je toch kijken, wat is dat toch, en wat moet dat ons regeren, en moet dit onze kerkleider zijn, en dan vliegt de toekomende toorn, omdat je niet met ze vergaat. Nou, het tweede, dat is dus dan de verborgenheid van de naam Gods, dat hij niemand weet, niemand kent die naam dan hij zelf. Dat is eigenlijk ook niet iets waar je dus dan over zou moeten verwonderen. Ja, dat je dan zou kunnen zeggen, ik ben nieuwsgierig, ik zou het wel weten. Maar als het dan gaat over dat wat er in die verborgenheid van die naam is, dan zie ik wel, dat kun je nooit zeggen. Dat kun je nooit verklaren, dat kun je nooit omschrijven. Dat is niet te doorgronden. Dat is niet iets wat je dan maar zo eventjes snapt. Dat is niet iets wat je dan zou kunnen denken. Dat is de wezensheiligheid, heerlijkheid van God zelf. Die dus dan niet is te verklaren, zelfs ook niet met naam. Was dat waren dus dan de Heer zichzelf een naam te geven. Je hebt net maar gelezen in Psalm 2. Wanneer dus dan dat gezegd is de gezalfde des Heren. Welke de zoon van God te pezen. Dan wordt er dus dan in die psalm is waar gezegd. Dat hij dus dan of in andere delen. Dat hij de God van Abraham, Isaac en Jacob is. Als je dus dan, eigenlijk bedoel ik daar nog veel duidelijker in te zeggen. Als Mozes dan naar Egypte gestuurd heeft te worden. Dan is het daar in die woestijn. Dan heb je daar bij de Horeb te zitten die brandende braambos. En dan die grond waarop hij staat, dat is dan heilig land. En daar zie je wel die eerbiedigheid, die het afwijst wanneer we tot God komen te naderen. Als dat er niet is, dan kunnen we denken, weten we niks van God. Maar als dat is, dan zegt, kijk die eerbiedigheid. Ze die schoenen van uw voeten, want deze plaats is heilig land. Heren, wat is uw naam? Waarom vraagt gij naar mijn naam? Ja, dan zegt hij het volgende stuk, als hij dan zegt, ja, wie hebt u gezonden? En wie heeft u gezonden? Ja, wie heeft u gezonden? Dan kan ik dat toch niet zeggen. En vraagt het naar mijn naam. En wat is het dan dat hij naar mijn naam te vragen? En dan zegt hij toch eigenlijk dan, ik ben... Ik zal zijn. Nou, en wat weet je dan? Ja, Uzia. Maar Uzia, dat betekent dus het waar, dus dat wezen van God. Wat is het waar, dus dan werd er een naam aan te duiden, dus dat zou kunnen verklaard worden. Wat kunnen wij van God zeggen? Wat kunnen wij zeggen van de Heere, en die zegt, de Heer heeft u gezonden, God heeft u gezonden, en de God van vader Abraham, Isaac en Jacob, maar met die naam, ja, die is van God, en die hoort tot God, en die is onverklaarbaar, en dat is niet te zeggen, en dat is niet aan te duiden, dat is zo groot, dat is zo oneindig groot, en dat is niet met woorden te verklaren. Nou, en dan kun je dus dan hier zien, deze persoon, die is God. Die is God. Dus hij draagt de naam die hij zelf alleen weet. Hij is God. Dat is dus dan de aanduiding die wel ook wel gezegd te wezen, dat de Heer dus dan ook zegt, hij is Gods zoon. Of we kunnen dan zeggen dan dat de Heer dus dan eigenlijk het zegt wanneer hij over het woordje ik ben spreekt. Ik ben de goede herder, ik ben de alfa, ik ben de omega. En dat woordje ik ben, dat is de zijnswoorden. Wanneer het gezegd is dat hij dus gisteren was en dat hij heden is. En dat hij tot in de toekomende tijd zal wezen. En dat hij voor de eeuwigheid is en dat hij tot in eeuwigheid is. En dat hij de eeuwige is, de Godzoon. Ik ben... Ik ben die ik ben. En ik zal zijn en die ik zijn zal. En dat betekent dus dan dat het altijd zo is. En dat het eeuwig is. Altijd betekent bij God eeuwig. Nooit anders dan. En altijd dezelfde. Gisteren en heden. Altijd dezelfde. En je kunt het niet verklaren. Maar hij geeft zich een naam. En in die naam, dan kunnen we hem kennen. Dat wil zeggen dat er in die eigenschappen, dat er in die Hebreeuwse vertolking, dus Shaddai, El Shaddai, andere woorden zijn, om hier dus dan te duiden te geven, wat Christus dan de Zoon van God, dus Dus eigenlijk dan doet hij wat hij is in het Godswezen. En dat is hij dus dan alles erin. En alle macht is bij God. En hij is God. Dit was in het begin bij God. Het woord, het logos. Het woord, het onderschapen woord. Dat is dus daar ook een naam. Waar je dus daar niet van kan zeggen. Wat je niet kan vertolken. Dat je niet kan vertalen. En dat je niet kan zeggen wat het is. Ja, het begin. Alpha. Nou ja, wat heb je daar dan mee gezegd? Ja, dan probeer ik daar wat van te zeggen. En als je zegt, Omega, ga het eens proberen er wat van te zeggen. Wij eindere mensen, kleine, nietere mensen, zonder schepselen, wat moeten wij daarvan zeggen? Nou, hij zegt, niemand weet het. Dat hoef je echt niet te proberen, dat wij dat doen, dat hoef je echt niet te tonen. Dat je daar de wetenschap van hebt. Maar als ik nou zeg, dus dan zijn dus dan dingen die in het woord beschreven staan, welke duiden op hem, dan is dat degene die was, die is, die komen zal, die de naam draagt, die hij zelf alleen hebt te kennen. En dat is dus dan, in het begin schiep God de hemel en de aarde door het woord Gods. En dan staat, het is geen filosofie dat Johannes dat heeft te zeggen. En ook geen metafysica in de zin zoals de filosofen dat hebben te doen. Maar dat je dan kan zeggen, de onzegbare heeft dit gedaan. En die in het begin was. En die het woord is. En het woord dat God is. Dat was in het begin. En doordat al de dingen zijn door hem. En dus alles wat is, is door hem. En die altijd was. Ja, die andere. Ik denk ook, oh, wat hebben we toch een grote God, hè? Wat hebben we toch een grote God. Wat is toch een eer dat je mij mag dienen. Wat een verwaardiging toch dat hij mij tot zijn gezant heeft gemaakt. Wat een verwaardiging dat hij deze helling daartoe geroepen heeft om van zo'n grote God getuigenis te geven. En van zo'n grote God onzichtbaar en de liefde te krijgen. En van die God en de toezegging te krijgen. En van God alles te krijgen en wat in God is. Aan blijdschap, aan liefde en aan genade. Dat is toch wat dat God je toch wil hebben. En dat God toch jouw God wil. Wat zouden al die andere machten? Die Christus, mijn Christus. Maar ja, te zeggen kan je niet, nee. Wees maar niet te nieuwsgierig. En oké, je grondtalen, of wat dan ook, maak je eigen niet wijs dat je het weet. Het hoeft ook niet. Aanbid de Heer. De laatste gedachte nog van de bekleding van dat woord. Dat wij net hebben genoemd en gezien, dat is de logos, het ongeschapen woord, dat is welke was in het begin en welke ook is bij God en door hetzelfde de wereld gemaakt is. En niets is dat niet gemaakt is door het woord God. Psalm 18, vers 15. Daarom, o Heere, nou dan begrijpt u het ook wel. Ja, we begrijpen niks. Zal ik u eer bewijzen. Bij het heidendom uw naam eerbiedig prijzen. En met psalmgezang waar het hart door wordt geraakt. Hij heeft het heil zijn konings groot gemaakt. Hij wil zijn gunst aan zijn gezalfde schenken. Aan David en zijn nakroost eeuwig denken. 15e vers van Psalm 18.
Wanneer in het eerste zwaar dan wil denken dat hij dus dan bekleed te wezen. En dan wordt er dan eigenlijk dan gezegd in de woorden die dan in vers 13 dan hebben te klinken dat het was als een kleed dat is dat met bloed geverfd was. Dus dan geeft dat eigenlijk de kleur van het kleed aan. Als het dan zegt van hoe als een mens dus dan zijn eigen kleed. Dan is het wel dat hij dus dan gezegd heeft, nou ja, dat moet passen natuurlijk. Het past het kleed dat hij heeft te dragen, dat moet dan passen. En dan kijkt de mens dan weer verder en dan zegt hij, hoe ziet dat kleed eruit? En als wij dus dan zeggen, kijk eens dan, het is in zwart, dan denk je, het is in rouw. En wanneer je dan denkt, dan is dat wit, dan is dat de vreugdekleur. En een kleur van ruimte en een kleur van licht en een kleur van reinheid, dat is dan het witte. Nou ja, dan geef je aan die kleur als het ware dus dan een bestemming, of je geeft aan het kleed een bestemming, waarmee dus dan de kleurigheid wordt afgegeven of de somberheid wordt afgegeven. Als bij psychiatrische inrichting degene die dus dan in de depressie verkeert, dan worden ze een tekening voorgelegd en dan worden de kleurtjes neergelegd en dan kijkt dan degene die dat dan doet, die kijkt of daar al wat zwarte kleuren in zitten, blauwe kleuren zitten, donkere kleuren is. En dan geeft eigenlijk dan de patiënt, die geeft dan eigenlijk aan hoe dan eigenlijk zijn stemming is en waar die mee loopt. En dat is dan depressief, donker gekleurd. Is het dan zo dat wij dus dan zeggen, er komt verbetering in, dan komen er wat warme kleuren bij, dan komt er geel en dan komt er rood en dan komt er blauw bij. En als de zon gaat schijnen, dan is dan alles licht in die kleurplaten. En dan denk je, nou is die door de depressie heen zo'n beetje. Dan kan die naar huis. En dat overreikt dan over een kleren. Hoe kleedt men zich? En dat betekent dus dan dat wij in de kerk dat stichtelijke, dat we dat eenvoudig doen. En dat de eenvoud dus dan siert uit waar je in de kerk zijn. Dus dat is niet de bonte menigte van, zoals dat bij heel veel kerk al is, om hier dan een schijnvreugde aan te geven. Nee, wij kennen de stemmigheid en de eenvoudigheid die het woord ons leert. Maar goed, nou breng ik mij van de tekstwoorden af. Ik noem hier eigenlijk dan het bekleden van de Heer Jezus Christus eerst dat hij zich bekleedt met de mensheid. Dat hij eerst zich bekleedt met mens. Deze persoon, welke net gezegd is, dus dan in de natuur Gods zoon hebt te wezen, dat is dus dan ook de mens geworden. En wat ik ook al zeg in de gedachte dat hij vlees geworden is, dan geef ik gelijk aan dat hij dus dan zijn godheid verhult achter de mensheid. En dat betekent dus dan dat hij in de wereld gekomen is, die God is, dat hij zijn godheid heeft verhult in de lichamelijkheid, in de tastelijkheid van het mensheid, waarmee hij het lichaam heeft aangenomen uit de maagd Maria. Dan kun je zeggen dat hij dus dan dat kleed der mensheid heeft. Zoals wij dus dan zijn, zoals wij hier gezien worden, zo is hij, zo was hij niet, maar zo is hij geworden. Dus hij heeft dus dan het kleed van het lichaam, dat eet, dat drinkt, dat lijdt, dat slaap nodig hebt en zo. Enzovoort heeft hij aangenomen, dat is de kleed der mensheid. Als wij dus dan aan dat kleed dus dan een rode kleur geven, dan kun je in deze beduiding van de tekst dan noemen dat het is een, dan zou je dus dan bij het kleur purperrood kunnen nemen, purperrood, en dat is de kleur der koningen. We weten ook wel dat de soldaten toen in de tijd dus dan de kleding purperrood, rode mantels droegen, en dat ze tegen de heren zeggen, hier heb je dat kleed, weet je wel, gij noemt u een koning, dan bent u met die oude soldatenjas, die rood is, van de Romeinse legioenen, dan maken wij u koning, en dan krijg je dat purperrood te sparen tot spot aan jouw lichaam. Dus dan gaan we de Heer Jezus Christus natuurlijk ook wel in de klederen zien, in doeken gewonden, waarin dat wit ook voorkomt. En dat je dan kan denken dat hij daar in dat graf dus daar in die klederen afgelegd hebt. En dat hij in een schitterend kleed hebt te lopen. En dat het de heerlijkheid is van de verhoogde mensheid. Maar als het dan is dat hij dus dan komt in heerlijkheid, dan zien we daar dus de koning terug. De koning terug, die dus dan met dat purperrood zijn kleed geverfd heeft, welke dus dan de koningenkleed is. Dus dan
Als ik dan zeg, nou in de eerste plaats het kleed der mensheid en het kleurt dan rood, dan kun je zeggen dat hij dus dan het rood der koningen, dat het dus dan met purper, en gaat heel de panage, Lydia de purperverkoopster eens een keertje goed wil exorcitiseren, en je gaat dan kijken waar dat purper vandaan komt en uit welke slakken en hoe dat bereid hebt te brengen, daar kun je nou een poosje vullen als je dominee bent om hier dus dan iets wat van de purper te zeggen. Maar het is dus dan deze ruiter op het witte paard van de overwinning is dus dan van koninklijke, ja bloed, dat kan ik ook nog zeggen. Maar dan moet ik aan David denken. Davids grote zoon. De oudste broeder, dat is dus dan in de mensheid, heeft hij dus dan uit de bloeden van Abraham en van Isaac en Jacob en uit David te wezen. En dan kun ik zeggen van koninklijke bloeden, gezalfd waren die koningen. En hij draagt dus dan dat kleed van de koningen. Dus dan zie ik hier nu zo dat purperrood dus terug in het kleed van de koning. Maar ik kan ook zeggen dat dit dus dan het kleed dus dan van de verlosser is. Dus het kleed der mensheid, het kleed der koningen, dat rood is. En je kunt ook zeggen het kleed van de verlosser. Nou ja, je zou, de tekst die staat al vast. Dus ik haal dus niet... is aan dat buiten de tekst is, maar om hier dus dan eigenlijk dus dan te duiden dat wat er met dat kleed dus dan te betekenen heeft. En als het dan met bloed geverfd is, zoals hier dan staat, dan moet je onwillekeurig, of je nou wil of niet, ondanks dat de tekst dus ergens anders hebt heen te wijzen, aan het kruis denken. En dan daar aan het kruis, daar waar hij geslacht is, daar druipt het van bloed. En dat hult zijn naaktheid en dat hult zich in bloed. Dus in het zeemeel al, toen heeft hij al die poriën geopend om hier, dus dan het rood kleurende van zijn bloed op zijn mensheid, op zijn lichaam te dekken. En dat bloed dat de mensheid dekt, en zal dus dan dat bedekkende bloed zijn, en voor de mens, en die door dat bloed gewassen is. Anders niet. Anders niet. Anders is er geen redding. Dat maken ze allemaal tegenwoordig. Just zo, welke kant ook wel, gaan allemaal buiten dat bloed op. Dat bloed, dat bedekt de hele mensheid. En als hij dus dan het hoofd is van de kerk, dan is dat lichaam de kerk in de verbeelding, symboliek, de duiding van Christus, zoals Efeze gezegd heeft, is het hoofd van zijn kerk. En gij zult zijn leden, en zo zijn al te leden, door dat bloed van Jezus bedekt geworden. En dan is dat hele lichaam aan het kruis, en daar vloeit dat bloed. Dat vloeit dat kostelijke, heilige, dierbare, zoete, goddelijk bloed. Maar ik zeg, God kan niet bloeden, maar hij bloedt in de mensheid. En verft zijn kleed met zijn eigen bloed.
Nou ja, dat is dus dan drie. Het woord, dat is Jezus, dat vlees geworden is, wordt bekleed met de mensheid. Met de titel van koning, zie, dit is uw koning, de koning der Joden. De koning van zijn volk. De verlosser van Israël. Hoe? Door zijn eigen bloed. En hij verft zijn kleed, zijn mensheid, met zijn eigen bloed. Purperrode bloed. Het volgende dat is dat hij een priesterkoning is. Naar de ordening van Melchizedek. Koning in gerechtigheid. Die
zonder afkomst is en zonder einde is. Dus God is. Gods zoon is. En die hoge priester van het huis Gods is gekleed met fijn linnen wit en hemelsblauw kleed en purperrood. Drie kleuren. Het wit is van zijn onschuld, reinheid, heiligheid en heerlijkheid. Het blauw, dat is van zijn trouw, zijn koninklijke, vaandel is blauw in trouw. Die trouw doet aan zijn kerk en trouw is, de getrouwe. Waar wij dat bij de eerste vers gezien hebben. Trouw. Die nooit feilt, die belooft en doet. En dan dat purper, en dat ziet op de offeranden, en dat ziet op zijn bloed, en dat ziet op zijn hoge priesterlijk werk, en dat ziet op zijn koninklijke werk. Dus priesterkoning. En dat rood toont liefde. Blauw trouw. Wit, onschuld, reinheid, heiligheid, rood bloed. Waarmee hij zichzelf geofferd heeft als hoge priester. En is koning. En dus dan komt dat rode weer terug. En de priesterkoning. De priesterskoning kleedt. Het vijfde. Ja. Daar duidt de tekst eigenlijk op. En dat is zeer ernstig. Dan verft hij zijn kleed met het bloed van de vijanden. En dat ziet op zijn overwinning. De overwinning op zijn vijanden. De overwinning op het beest, op de valse profeet. Op de valse christenen, vijanden, ongelovigen, goddelozen. En dan, net als bij Bosra, die teksten die heb je vaak wel gepreekt gehoord, denk ik wel eens een keer in de loop van de tijd van de oude leraars. Ze vertrapt en vertreedt in de wijnpersbak des toorns. Die werden met blote voeten getreden en dan werd er gezongen door de mensen in Israël. Daar zongen ze de psalmen en dan traden ze de druiven. En dan zag je daar de goot en die goot die liep dan vol met het wijndruivenbloed. En dan zag je dat wijndruivenbloed dan stromen. Alzo zal straks zijn wanneer de Heere zijn vijanden verdoen zal. Dan zal hij ze in zijn toren vertreden. En dan zal hij ze vertrappen in zijn grimmigheid. En dan gaat het zo dat je, als je dus dan, ik zie het wel eens met de modder en zo. Zijn we aan het spuiten. Dan komt de vrouw boos naar buiten toe. En je spat een raam en je spat de grond. En dit is niet goed. Dat moet je netjes doen. Dat moet je voorzichtig doen. Zo spat het bloed op. Niet zijn bloed vloeit meer, maar dan vloeit uw bloed, dan vloeit ons bloed, dan spat dat op. Misschien zie je dat weer beelden, ze maken de filmen, maken ze daar gewoon dat u dat gretig ziet, hè. Hoe meer bloed, hoe meer geweld, hoe mooier dat u het vindt. Hè. Soms dan, met die tomatensap, dan smeren ze de hele boel in, laat maar zo zeggen. En dan zie je dat onder die druppels vandaan komen en dat moet dan zo lijken zoals dat in de tijd van Pompeius gebeurd is en bij de ondergang van Rome gebeurd is en bij de slavenhandel gebeurd is en bij de vreedheid van de tsaren gebeurd is. Dan zou je soms dan
dat bloed, toen bij de verwoesting van Jeruzalem, vloeide het bloed onder de dorpel van de tempel vandaan. Zo werden ze als het ware in grote menigte geslacht en dan vloeide dat bloed zo allemaal met stromen naar buiten de tempel uit. Zo gaat straks dat gebeuren. Daar zullen al de vijanden en ook wij, als wij niet gered zijn, dan zullen wij vertrapt worden in zijn toren. En dan helpt het niet wat die dominee van jou gezegd hebt en wat je er zelf van gevonden hebt en wat je jouw waarheid hebt tegensproken en meende dat het zo was. Dat helpt dan niet meer. Want die ogen zijn als een vlamvuur, die brengen dat gewoon aan het licht. Die vergissen niet. Hij zegt, oh, er zit per ongeluk een kind van God tussen. En ze zegt, oh, per ongeluk heb ik dit over het hoofd gezien, die dominee. Nee, je moet maar niet denken dat die vlamvuur er eentje over het hoofd ziet. Die hij gekocht hebt met de dure prijs van zijn bloed. Maar dat, je kunt het niet denken dat het zo dichtbij is, hè. Je kunt niet denken dat bij de wederkomst van Christus zo gauw, dat u het gaat zien. Dat u het gaat zien, iedereen gaat dat zien. Je kunt je niet voorstellen, hè, net zo. Je kunt het niet denken, maar Gods woord is waar, hè, dat die wijnpersbak van het koren, dat wordt in zijn schuur gebracht. En dat die halmen worden ingezameld in de korenschuur van de meerdere Jozef. En die worden er bovenuit geteeld. En de rest gaat de wijnpersbak in. En die wordt eigenhandig door de engelen gebeurd en door Christus vertrapt. U vertrapt de Christus. En u, Christus, vertrapt u. Nu nog niet, maar straks. Dus dat zijn de ernstige woorden. Nu is hij dus dan nog om zalig te maken door zijn bloed. En straks dan vraagt hij, nou neemt hij uw bloed om het te vertrappen. U hebt het bloed onrein geacht. Hebt er maar wat van gemaakt. Een vertoning van gemaakt. Spot en ijver gemaakt. Vertrapt en vertrapt. Weet je nog van, ja, ik ga stoppen. Van dat bloed dat moest aan de posten, de deuren, weet je het nog? En de bovendorpel. Niet op de onderdorpel. En dat betekent eigenlijk, vertrapt dat bloed niet. Vertrapt dat bloed niet onder jouw voeten. Niet aan de dorpel. Maar aan de posten, aan de bovendorpel. Ja. Dat is de boodschap. Zeer ernstig. Zeer ernstige boodschap. Neem het ter harte. Amen. Heer, heb je nog een poosje bij elkaar geweest. Ook nu weer in deze dag hebben wij weer trouwens een zeer lieve, Godverheerlijkende gedachte. Als wij aan dit mogen denken, al die versen welke hier bij één of bij twee of bij delen genoemd wordt, wat een verheuging, wat een verblijding, dat het allemaal niet zo doorgaat in deze perverse wereld en brooddronken wereld, goddeloze, spottende en vloekende wereld en hatelijke wereld, dat niet hoeft door te gaan. En dat er dan straks de nieuwe hemel en nieuwe aarde is. En dat gij koning zal zijn. Onze koning van Israël God gegeven. Bedek ons door dat bloed. Neemt ons aan in Christus Jezus. Maak ons hart te vreugd. En leid ons door uw woord en door uw geest. En dat om de Heer Jezus wil. Amen. Psalm 18 vers 14. Zo leeft de Heere, mijn rotsteen zijn geprezen, de God mijn huis moet steeds verheerlijkt wezen. En die God die mij volkomen wraak verschaft en volk op volk mij onderwerpt en straf. En die mij verlost uit mijn vervolgers handen, die mij verhoogt, mijn vijand slaat in banden. Ja, gij verhoogt mij boven al het geweld daar op den troon, van roem en eer mij stelt. 14e vers van Psalm 18. gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.